Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 54 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's, autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit, direct of indirect verbonden met auto's. Deze editie hebben we aan tafel natuurlijk weer Nail van Leeuwen en Wim Otte. Ze moeten de microfoon delen, dus we moeten even een klein beetje schuiven met de microfoon. Want we hebben namelijk deze keer twee gasten. Dat is niet gebruikelijk. Meestal hebben we één gast, maar deze keer hebben we twee gasten. Dat is in de eerste plaats Maarten Pompen, organisator van de EV Experience.
Yes.
Ook wel Mr. Electric genoemd.
Zelf bedacht.
Ja, heb je zelf bedacht? Oké, kom ik zo nog even op terug. En aan de andere kant van de tafel zit Robert-Jan Eikelenboom, Director Commerce van Evens Nederland. Welkom, Robert-Jan.
Dankjewel, die heb ik niet zelf bedacht. Maar...
Die titel is jou toebedeeld. Maar, hoe lang heb je die titel? Hoe lang zit je op je post?
Bij Evens is dat nu ruim 2 jaar. Maar Evens is het samenvoegsel van Leaseplan en ALD. En voorheen was ik bij Leaseplan ook al commercieel directeur. Dus dat is al een hele poos. En als ik alle jaren bij elkaar optel, werk ik inmiddels bijna 30 jaar bij deze groep.
Ervaren rot. Ja, ja.
Dat kan je wel stellen.
En daarmee is het ook door die dat samengaan is het ook de grootste leasemaatschappij op dit moment?
Ja, dat is het vanuit de definitie van hoe dat je leasing definieert, is het vanuit operationele lease zeker de grootste. Je kan de andere producten bijhalen zoals financiële lease, dan krijg je wel andere rankings. Maar inderdaad, op het gebied van operationele lease zijn we de grootste. Ja.
Oké, we gaan daar uitgebreid over spreken, over deze twee onderwerpen. De EV Experience en Evens als hoofdsponsor van de EV Experience. Maar eerst ga ik even naar Wim, want jij kwam net nog met een bijzonderheid, namelijk dat de APK iets toegevoegd krijgt, want de terugroepactie wordt nu onderdeel van de APK, dat is een plan?
Dat is een plan dat de RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, in de lucht heeft geschoten. Omdat 1 op de 3 Nederlanders die met een auto rijdt geen gehoor geeft aan een terugroepactie. En dat betekent dus dat die reparaties worden niet uitgevoerd. En nu zegt de RDW, we zijn er een beetje klaar mee. We willen dus nu dat bij de APK, als blijkt dat daar nog een uitstaande terugroepactie staat, dat die auto niet APK goedgekeurd wordt. En ook bij het wisselen van eigenaar kan de RDW, wil de RDW zeggen van nou, dat gaat even niet door, want er staat nog een terugroepactie open. Het lastige is alleen dat het register dat de RDW bijhoudt, wat ook voor iedereen openbaar en toegankelijk is, niet actueel is. Dus uitgevoerde terugroepacties staan daar niet altijd als uitgevoerd gesignaleerd.
Ja,
en dat betekent dus dat dat is natuurlijk wel een juridisch punt. Want als je daarvan uit moet gaan, dan gaat het dus niet werken. Dan kan die APK afkeuring eigenlijk geen stand houden.
Ja, maar dit is een plan. Dat betekent dat het nog niet zover is. Is er zicht op wanneer dat wel gaat gebeuren? Of?
Het is een plan dat is de lucht ingeschoten door de nieuwe directeur van de RDW. Die vindt dat heel belangrijk, want terugroepacties hebben gewoon ook met de veiligheid van de auto en de veiligheid in het verkeer te maken. En ook met milieu zou het te maken kunnen hebben, dus met emissie. Maar zij beseft ook wel dat het lastig is om dat op korte termijn onderdeel te laten worden van die APK-keuring.
Maar dus, ik ken ook terugroepacties. Daar wordt gezegd, u kunt langskomen als uw auto weer toe is aan onderhoud.
Ja,
die zijn wat minder belangrijk.
Ja, die worden gewoon tijdens de onderhoudsbeurt meegenomen. Dat kan dus een softwarematige aanpassing zijn. Of een kleine aanpassing die niet echt met veiligheid van de auto te maken hebben. Maar als het echt veiligheid gerelateerd is, zoals een tijdje geleden bij Stellantis merken, dat de airbags, die Takata airbags, dat die zomaar spontaan tot ontploffen kunnen komen. En dan kunnen metaaldeeltjes uit voortkomen. En daar kun je dus gewond van raken.
Ja.
En daar heeft de autofabrikant ook gezegd van, tegen zijn klanten met die betreffende auto's, je moet nu naar de dealer gaan. Want dit moet echt heel snel worden hersteld.
Ja. Robert-Jan, even naar jou. Want wat vind jij hiervan? Want bij een leasemaatschappij zijn natuurlijk heel veel mensen met relatief nieuwe auto's. Die krijgen vaak de meeste terugroepacties. Omdat er blijkt dat er iets niet klopt. Hoe kijk je daar tegenaan?
Klopt. Overigens zijn die terugroepacties, die komen meestal pas na een paar jaar. Als die problemen echt aan het licht komen. Maar het goede nieuws is dat onderhoud is een onderdeel van het aanbod wat wij doen aan klanten. Dus lease je een auto, dan zit daar onderhoud in. Dan is het eigenlijk ook heel logisch dat je periodiek je auto voor onderhoud aanbiedt. Want je betaalt er ook voor. Dus wij zien ook dat auto's gewoon heel regelmatig onderhouden worden. En dan worden deze dingen in ieder geval opgepikt. Wat iets anders is natuurlijk dan de spoed terugroepacties. Dat is echt wel de verantwoordelijkheid van ook leaserijders om daar snel op te acteren.
Ja. Ja, maar dan gaat het ook vaak om je eigen veiligheid. En dan wil je ook wel.
Ja.
Dat lijkt me ook.
Ja, en vanuit Evens wordt dat ook zelf bijgehouden hoe de stand van zaken is met terugroepacties.
Klopt, ja.
Ja. Ja. Ja. Oké, we gaan even naar de andere kant van de tafel, want ik wil graag naar Mr. Electric. Een mooie naam is dat, Maarten.
Dankjewel.
Ja, nee, maar je zei net, die heb je zelf bedacht. Maar dat is een geuzennaam, of niet?
Nou ja, geuzennaam. Toen ik dit evenement voor mezelf begon, EV Experience, toen mocht ik ook mezelf een titel geven. En ik vond deze wel passend, wel catchy.
Ja, ik vind ik ook. En ik vind hem ook heel erg bij je passen. Want ik ken je al jaren en je hebt heel hard gebikkeld om dit tot een succes te maken. En de laatste jaren gaat het elke keer weer beter en mooier. Het is de zevende keer dat je
zevende editie. Ja, klopt.
Leg nog even uit voor die enkele luisteraar die niet weet wat de EV Experience is.
Ja, nou, dan gaan we beginnen met de basis. EV staat voor Electric Vehicle.
Ja.
En dat is een evenement op het circuit van Zandvoort. Een evenement is eigenlijk niets anders dan vraag en aanbod bij elkaar brengen. Maar wat we daar doen is gewoon alles op beleving toevoegen. Dus dat gaat om het ervaren van die auto's. Dus je gaat zelf proefritten maken over het circuit. Er is van alles te doen aan workshops, aan een off-road parcours, aan elektrisch karten. Alles rondom duurzame mobiliteit. En dat is 3 dagen lang. En we zien daar ondertussen 15.000 bezoekers. Op donderdag en vrijdag hebben we 2 grootzakelijke dagen. En op de zaterdag is iedereen welkom. We zien wel veel meer MKB'ers en ZZP'ers ook komen. Maar we willen iedereen inspireren om te laten zien, hey, we kunnen emissievrij rijden of goederen vervoeren. Daar hebben we geen brandstoffen meer voor nodig. En dat doen we daar. Dus het hele evenement ademt eigenlijk de toekomst van mobiliteit.
Ja, even nog voor de duidelijkheid. Donderdag en vrijdag zijn businessdagen dan. Dat is niet voor het publiek, noem ik het maar.
Nee, nou in zoverre is de, het zit met name het verschil zit hem in de content. De auto's zijn hetzelfde natuurlijk. Maar voor een fleet manager gelden er hele andere wetten en regels dan een consument die op zoek is naar tweedehands EV. Dus vandaar, daar is het echt het onderscheid in echte kennis. Wat geven we voor informatie? Want als je nog nooit elektrisch hebt gereden en je begint daar voor het eerst mee, ja, dan weet je niet eens het verschil. Weet je niet het verschil tussen AC en DC laden, bij wijze van. Hè? Of mijn overbuurvrouw die stond bij een, die wist niet dat er ook een DC-functie op zo'n auto zat. Dus mensen weten soms echt nog helemaal niets.
Ja.
Dus dat is echt vanaf de basis mensen meenemen over elektrisch rijden.
Ja, ja. Hey, welke dag is het? Want dit is al niet eens genoemd.
Nee, goeie. We gaan 24, 25 en 26 september gaan we los.
Ja, het is eigenlijk altijd een donderdag, vrijdag en een zaterdag.
Ja,
hè? Heb je er wel eens over gedacht om een zondag aan vast te plakken voor het publiek?
Ja, en het circuit is ook behoorlijk populair. Dus ik mag in zoverre, dat is 330 dagen per jaar verhuurd. In de winter wat minder. Maar daar zit nog wel groei. Er zitten ook nog wat avonden in. Dus en ik denk zeker, kijk, als die consument echt wakker wordt, en dat zijn ze nu, er is een oliecrisis aan de hand. Mensen worden wel wakker en een Nederlander die is ook wel zo om te rekenen met de portemonnee. Wat is voor mij de voordeligste manier om van A naar B te rijden? Dus daar zijn ze wel keen op. Dus ik denk dat er nog een hele grote potentie is. A, voor een tweedehandsindustrie die langzaam maar zeker op gang komt. Hè? Dus de auto's die uit de lease komen nu, die komen in het tweedehandskanaal. En de andere kant is dat, dat die consumenten, ja, dus die doelgroep die wordt alleen maar groter. Ja.
Is het zo dat proefrijden op het circuit een enorme trigger is voor mensen om te komen? Dat vinden ze waarschijnlijk extra leuk, toch? Of niet?
Want
het is meer dan alleen maar autootjes kijken. Het is ook autootjes rijden. En dan rij je ook nog eens op een Formule 1 circuit.
Precies. Dus mijn geschiedenis voordat ik de EV Experience begon, ligt bij de autorij. Dus ik heb 10 jaar bij de rij gewerkt en daar die evenementen ook georganiseerd. En dat was alleen kijken. En ja, auto's blijven emotie. Dat blijft voelen en ervaren. En zeker op een circuit. Hey, je hebt iemand naast je die je veel kan vertellen over het circuit, waar je rijdt, over de bochten, over de auto. Dus dat is een uniek iets. En we hebben bezoekers van het eerste uur, die kunnen nu nog steeds navertellen. Hey, die eerste editie, toen was de Toyota Mirai was er voor het eerst. En die heb ik toen gereden. En dat onthouden ze. En dat blijft toch wel heel dichtbij ze. Want je geeft ze een ervaring en die wordt weer doorverteld. En dat is, vind ik, in de evenementen het grootste compliment.
Ja. Maar je rijdt ook zelf. Iemand gaat mee van het automerk? Of,
ja, er zit altijd iemand naast. Want Het gaat ook om relatief hoge snelheid. Je rijdt op een circuit, dus het is altijd fijn om eventjes iemand te hebben. Er zitten gewoon een paar best wel scherpe bochten in. Dat je echt weet, oké, hier moet ik op je rem. Want als je blind op een circuit gaat rijden en je kent de bochten niet. Je ziet sommige bochten zijn natuurlijk ook hebben geen doorzicht. Dus nee. Als je met 180 op een Tarzanbocht aankomt stiefelen, moet je wel weten, oké, remmen. En daar zit de begeleider naast om in ieder geval te zorgen dat het veilig gaat. Want we zijn niet aan het racen, wel aan het rijden. Dat is wel een groot verschil. Dus er mag ook niet ingehaald worden. Hè, en dat er misschien een keer een deuk wordt gereden. Dat is wel vervelend. Maar ik organiseer het evenement niet om mensen over de klif te jagen.
En elektrische auto's hebben natuurlijk best wel veel trekkracht. Hè, dus daar moet je ook mee leren omgaan.
Zeker. Er zijn auto's natuurlijk met 1000+ pk daar op het circuit. Die vanaf het lange rechterstuk vertrekken. Dat is als je dat als consument nog nooit hebt meegemaakt, je weet niet wat je gebeurt.
Ja, ik ken ook iemand die voor het eerst in de Tesla stapte op het nat wegdek. En die is wel tegen een boom geëindigd, omdat hij dus de trekkracht volledig onderschatte.
Ja.
Eventjes, want we hebben het veel over auto's, uiteraard in deze podcast. Maar de EV-experience is veel meer dan dat. Hè? Want het gaat eigenlijk van e-bikes tot e-trucks en alles daartussenin. Ja. Je hebt echt alles op dat evenement. Hè?
Ja, dus het hele
scala. Als het maar elektrisch is.
Als het bijdraagt aan emissievrije mobiliteit. Dat is het doel eigenlijk van het bedrijf. Hoe krijgt het wagenpark van Nederland emissievrij? Dat is daar te vinden. Dus dat zijn inderdaad de e-bikes, LEV's. Dus dat zijn de light electric vehicles. Die zien we veel in grote stedelijke gebieden. Motoren, bedrijfswagens, e-trucks. Inderdaad alles wat emissievrij zich beweegt. Dat is daar te vinden.
Ja, maar emissievrij bedoel je iets anders dan emissieloos. Hè? Want je hebt ook plug-in hybrides. Die zijn er ook.
Die zijn er ook. We zien wel dat de zakelijke markt echt op zoek is naar 100% elektrisch. Zeker ook vanuit wetgeving. Die komen zo meteen, maar daar kan Robert-Jan vast meer over vertellen. Over de pseudo-eindheffing die daar aankomt. Dus ja, we zien wel plug-ins. Er zijn ook auto's op waterstof aangedreven. Dus eigenlijk alles wat bijdraagt om het wagenpark te verduurzamen is daar.
Ja. Ja. Nou ja, je hebt het kapstokje al even gegeven naar Robert-Jan. Robert-Jan, jullie zijn hoofdsponsor van de EV Experience. Waarom hebben jullie dat gedaan?
Nou kijk, wij zijn sowieso al heel lang voorstander van elektrificatie. Hè, van het wagenpark, van mobiliteit in de brede zin. Dus wat wij eigenlijk continu proberen richting onze klanten. Is om ze überhaupt algemeen te informeren over dit soort zaken. Specifiek voor klanten adviezen te schrijven. Maar vervolgens het ook te faciliteren. En het evenement van Maarten is natuurlijk bij uitstek een evenement waarbij je al die drie rollen fantastisch kan invullen. Dus wij zijn heel blij met dit soort evenementen en met dit bijzonder. Dus super dat we hier hoofdsponsor van zijn kunnen worden.
En welke rol hebben jullie dan zelf tijdens de EV Experience? Want ik zag bijvoorbeeld de Evens Food Store of zoiets, zag ik. Maar dat is natuurlijk een naamkoppeling.
Food Plaza.
Food Plaza.
Nou, het is niet zozeer dat wij food gaan organiseren.
Nee, dat
zeker
vermoed
niet.
Ik al.
Het zit hem in die rollen die ik net aangaf. Dus wij zullen er zelf met een stand zijn. We zullen ook met een aantal uiteraard elektrische auto's aanwezig zijn. We gaan ook de stage shop, hè, dus het podium waarin allerlei gesprekken plaatsvinden.
Ja, aantal onderwerpen, restwaarden, pseudo-eindheffing inderdaad. Echt dingen die ertoe doen voor de fleet manager.
Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En we hebben daar letterlijk tientallen experts rondlopen vanuit onze organisatie. Die dus de mensen die daar op bezoek komen onmiddellijk van advies kunnen voorzien.
En dat gebeurt allemaal in workshops?
Dat gebeurt zeker niet allemaal in workshops. Die worden ook georganiseerd. Maar wij proberen vooral in de 1-op-1 contacten met klanten te komen. Zodat we heel specifiek voor klanten specifieke situaties aan de slag kunnen.
Okay.
Dus we proberen een beetje weg te gaan van het algemene en echt in te zoomen op van wat gebeurt er bij het bedrijf van degene met wie we spreken.
Ja, ja. Ja, Maarten noemde net al even die pseudo-eindheffing. Wat is daar nu de laatste status van? Want het is een beetje een hete aardappel die wordt doorgeschoven volgens mij.
Ja, ik denk dat die aardig uitgeschoven is inmiddels. Ja. Misschien moet ik wel zeggen helaas. Er zijn wat laatste wijzigingen geweest.
Leg nog even uit wat het ook alweer is voor de luisteraar.
Ja, heel goed. Eén stapje terug. Eigenlijk komt het erop neer dat als je niet volledig elektrisch rijdt. En dat is dan wetgeving technisch genoemd. Een auto ter beschikking stelt aan een medewerker. Dan loop je de kans dat je in de pseudo-eindheffing terechtkomt. Er zijn allerlei uitzonderingen op verzonnen. Bijvoorbeeld de bedrijfswagens hadden we het al even over. Daar geldt het niet voor. Het geldt niet als je de auto alleen zakelijk gebruikt. Waarbij overigens woon-werkverkeer als zakelijk, of als niet zakelijk wordt gezien, maar als privé wordt gezien.
Echt waar? Ja. Ja. Dat is ook nieuw, toch?
Dat is extra. Dus dat is anders dan bijvoorbeeld bij de persoonlijke bijtelling, geldt hier woon-werkverkeer als een privé-kilometer. Maar dat betekent dus feitelijk dat heel veel auto's die niet elektrisch zijn, niet volledig elektrisch zijn, 100%, dus ook niet de hybrides, dat die in die heffing gaan vallen. En ja, val je in die heffing, dan betaal je per maand, of eigenlijk per dag, dat die ter beschikking wordt gesteld in een specifieke maand. Betaal je meteen voor de hele maand 1% over de fiscale waarde van de auto. Dus je kan de pech hebben dat je een paar weken met zo'n auto rijdt. En dat je half januari instapt en de eerste week februari weer uitstapt. Dan ben je voor 2 maanden meteen aan de beurt. 2 maanden over de fiscale waarde. En dan heb je het al snel over bedragen tussen de 4 en gemiddeld €600 die je aan extra heffing over die maand al krijgt.
Ja.
Nou, de laatste wijzigingen die hebben vooral betrekking op de korte inzet. Hè. Dus ik noemde dit voorbeeld van die 3 weken. Wat ze nu gezegd hebben is dat op het moment dat je vervangend vervoer nodig hebt, in geval van bijvoorbeeld schade, dan mag je zo'n auto 2 weken rijden zonder dat hij in de heffing valt. Dus hè, zou het een niet volledig elektrische auto zijn, dan ben je daarvan vrijgesteld. En als je een korte termijn auto nodig hebt, dus een huurauto, dan is dat 1 week. Dus nog steeds relatief korte periode, maar het maakt het wel allemaal net iets draaglijker en iets werkbaarder. Maar ik denk dat het voor veel werkgevers verre van ideaal is.
Ja, dat lijkt me voor de ondernemers heel erg moeilijk dit, toch?
Ja. Dat is heel erg moeilijk. En wat vooral toch wel enigszins schrikbarend is, we hebben daar onderzoek naar gedaan. En wat we zagen was dat 3/4, het is inmiddels een paar maanden geleden, maar dat 3/4 van de ondernemers er nog totaal niet mee bezig was.
Mm-hmm.
Terwijl die regeling, die gaat 1 januari aanstaand jaar, gaat die live. Dus je moet wat gaan regelen. Hè? Zeker bedrijven die met een autoregeling werken of met een mobiliteitsregeling werken, die moeten die gaan aanpassen, willen ze voorkomen dat ze met zo'n enorme heffing te maken krijgen.
Ja.
Ja, is er nog een periode voor de bestaande auto's, de bestaande hybrides en de benzineauto's?
Er is een overbruggingsperiode. Die overbruggingsperiode zegt eigenlijk van als je de auto nu al rijdt, hè, of voor 1 januari ter beschikking hebt gesteld aan die medewerker, dan kan je tot aan eind 2030 kan je erin blijven rijden zonder dat je in die regeling valt. Dus dat betekent dan feitelijk, hè, zou je, ik denk vooral uit leasecontracten uiteraard, zou je in een leasecontract zitten wat in de komende jaren uitloopt, dan heb je nog geen probleem. Moet je in ieder geval zorgen dat je hem voor 2030, het eind van 2030 hebt vervangen. Maar stel je rijdt de auto half januari volgend jaar het auto los, dan zit je eraan vast. Dan zal je dus of voor elektrisch moeten kiezen of accepteren dat je een enorme heffing om de oren krijgt. Ja.
Ja.
Nog even, want dat vind ik altijd interessant. Het woord pseudo, dat, als we dat gewoon in Nederlandse taal gebruiken, dan heeft er een andere. Waarom staat hier pseudo bij?
Nou, ik heb het zeker niet verzonnen. Ik wil ook niet Mr. Pseudo Eindheffing genoemd worden. Het doet vermoeden alsof hij niet helemaal echt is, maar hij is hartstikke echt. Dus het is echt. Wij proberen ook in al onze publieke uitingen bedrijven op te roepen hier kennis van te nemen, actie te ondernemen. Ja. En zoals gezegd, we helpen ze er heel graag bij. We hebben een heel groot consultancy team die in principe alle bedrijven van Nederland zou willen bijstaan. Maar er moet echt iets gebeuren als je die heffing wil voorkomen. En heel veel bedrijven onderschatten ook de impact van die heffing.
Ja, want ik kan ook de werkgever-werknemer relatie komt er eigenlijk een beetje door onder de druk te staan. Zeker als je kijkt naar woon-werkverkeer. Dat dus als niet zakelijk wordt geoormerkt. Wat ga je dan als werkgever doen?
Elektrisch rijden.
Ja. Zo simpel is het.
Ja.
Zo simpel is het.
Ja. Ja, het moet het elektrisch rijden stimuleren, dat is duidelijk. Ja.
En eerlijk gezegd, dat doen wij al heel lang. Hè. Misschien voor de beeldvorming. Ik ben even benieuwd hoe lang dat Maarten al in een elektrische auto rijdt. Maar Evens is in ieder geval in 2018 helemaal omgegaan naar elektrisch. Dus alle medewerkers die een leaseauto hadden binnen ons bedrijf, die rijden sindsdien elektrisch.
Hmm.
Wat ook weer helpt natuurlijk om klanten te informeren over van hoe is die overgang gegaan. Wat is er voor nodig? Wat heb je ervaren? Tegen welke problemen liep je aan? Daar hebben we inmiddels 8 jaar ervaring mee. Dus dat helpt zeker in de advisering. Ja.
Ja. Ja, dat was ook een mooi moment nog. Dat die bijtelling stond natuurlijk in beginsel op 0%. Hè? Bijtelling 2019. Ja. Het is natuurlijk een doodzonde dat al die auto's vervolgens, dat die EV-markt tweedehands eigenlijk niet gesubsidieerd is door de overheid. Want elke euro die geïnvesteerd is, al die tweedehands EV's zijn gewoon gegaan naar een land waar wel subsidie was. Hè? En dat is natuurlijk, dat vind ik echt onbegrijpelijk. Maar goed, daar ben ik niet de geschikte persoon voor om op politiek vlak te bemoeien. Maar wel onbegrijpelijke keuzes. En die auto's, die EV's, je ziet het nu ook. Nu de oliecrisis er is, schiet ineens de vraagprijs wel omhoog. Mensen zijn wel geïnteresseerd. En de markt, ja, die gaat dat nu steeds meer absorberen. Dus hoe meer EV's er vanuit de lease uiteindelijk de tweedehands markt instromen, ja, die moeten echt in Nederland blijven.
Ja. Ja.
Ja, de vraag is al gesteld, Maarten, hoe lang rij je al elektrisch?
Ja, nee, ik was er best vroeg wel bij. Ik denk sinds een jaartje of 8, 9 geleden kwam BMW, kwam met die i3. Heel grappig autootje, had eigenlijk on-BMW was dat.
Ja.
Met suicide doors, hele smalle wieltjes, maar het reed echt voortreffelijk. En ja, ik heb een autohart en ik heb de autorij altijd met plezier georganiseerd. Maar ja, er kwam zo'n energietransitie kwam er aan. En daarvan dacht ik wel, ja, hier moet ik iets mee. En je kan iemand 100 argumenten geven om elektrisch te rijden. Maar geef ze liever de sleutels op een vette plek. Want dan, ja, dan heb je ze. En als je dan het gesprek aangaat met iemand, dan is iedereen echt wel bereid om over te stappen. Ja, en het is wel anders. Het vraagt soms ietsje meer planning. En brengt je ook weer andere dingen. Hè. Zo reden wij deze zomer naar Zuid-Frankrijk. En bij Parijs zat een DC-lader ergens net aan de zijkant van de periferiek. Nou ja, dan plug je hem daar eventjes in. En ik kon nog de DC-snelheid ook kiezen. Dus ik kon hem wat langzamer zetten. En vervolgens hebben we lekker in een restaurantje daar gezeten. En lekker gegeten. Ja, begint je vakantie ook. Of je eet een ijsje ergens in een dorp waar je eigenlijk nooit, waar je altijd voorbij raast. Dus ja, ik vind het een, voor mij is het zo logisch of zo. Dat het, ja.
Maar het gaat ook steeds sneller. Het laden gaat steeds sneller. Er komt een periode, er komt een moment dat we gewoon in 5 minuten alles kunnen laden. En dat is even lang als tanken.
Nou, dat moment is er al.
Van de brandstof.
Er komt nu een nieuwe Chinees merk. Is er ook tijdens de EV Experience. Dat is Denza. Die hebben nu een flash charging lader ontwikkeld. En dat is 1500 kilowatt laden. Dus dat vraagt maar net of het stroomnet dat aan kan. Dat is de tweede stap. Maar dan ben je in theorie van 10-80% binnen de 5 minuten.
Denza is een submerk van BYD.
Ja.
En die komen met die techniek. Maar dat is natuurlijk heel mooi. Maar het is een beetje te vergelijken met vroeger, ik noem wat LPG. Je moet dan wel de plekken hebben waar je zo snel kunt laden. Die zijn er natuurlijk nog lang niet.
Nee, helemaal eens. Dus dat is de volgende uitdaging die we echt met elkaar moeten oplossen. Die netcongestie. Mm. Maar die is ook tweeledig. Daar kan je juist ook de EV zo meteen in gaan zetten.
Ja.
Ja, want zometeen, nou, iedereen komt in zijn dagelijkse ritme thuis. Rond een uurtje of 5, 6. Die gaat zometeen inductie koken. De warmtepomp gaat aan. Je plugt je EV in en de wasmachine. Dus dat stroomnet is een iets ontzettende piek op dat moment. Hè? Dat ligt tussen 4 en tussen 9. Terwijl dat je software technisch kan je die EV prima dan inzetten. Dus die accu die gaat dan terugladen naar het stroomnet. Om die piek te ontzien. En vervolgens kan je hem s'avonds weer, kan hij rustig tussen 9 uur s'avonds en 7 uur ochtends weer volladen.
Ja, ja.
Dus daar zitten, dus dat heb je aan de ene kant nodig. En ja, de vraag is, in hoeverre moet je per se het extreme snel laden? Of is het een USP geworden om een auto te verkopen? Ik denk dat ja, als je even een kop koffie drinkt en eventjes naar de wc gaat en we doen een potje hoog houden met de kids, dan zijn we weer door. En,
ja, dat is natuurlijk wel heel persoonlijk. Hè? Ik vind dat, ik ben niet zo'n tankstation liefhebber. Dus ik ben blij dat ik met een paar minuten daar weer weg ben. Maar dat is heel persoonlijk. Dus,
Ben ik met je eens. Alleen het is maar net, hoe ga je ermee om? Hoe sta je erin?
Ja, tuurlijk.
Maar Maarten, jij hebt het over netcongestie moeten we met elkaar oplossen. Dat roepen we natuurlijk inmiddels ook al jaren.
Ja.
Hoe belangrijk is het, hè? Want je hebt een grote partner als Evens aan je weten te binden. De rijvereniging is ook een belangrijke partner van EV Experience. Vormen jullie ook een front? Ben je betrokken als zeg maar in een lobbyfunctie? Hoe speelt de EV Experience daar ook een rol bij? Want de politiek kijkt mee, denk ik.
Dat die is aanwezig.
Het grootste auto-event van Nederland.
Dus wat wij hier doen, is we brengen die hele markt samen. En we hebben de ondernemers, die komen daar, staan ook op het podium. Die staan hun problemen te uiten. Hè? We willen allemaal wel. En ik heb zo meteen 20 bedrijfswagens. En die gasten, die moeten laden. Maar ik kan het niet. Hè? Wat gaan we dan doen? Dan gaan we een aggregaat in de achtertuin zetten. Zodat we wel die stroom hebben. Ja, dat slaat natuurlijk echt dat het überhaupt gebeurt. Maar ja, daar is de overheid in Nederland wel echt aan zet. En dan ben ik blij inderdaad dat de rijvereniging is onze maatschappelijk partner. Ja, die nodigen ook staatssecretaris Bertram uit vanuit het ministerie INW om te horen wat is er nou aan de hand en wat is de dagelijkse issues waar echt vele bedrijven mee zitten. En dat is wat we doen. Dus het is echt matchmaking op de EV Experience om mensen te binden en te snappen van elkaar. Hey, wat gaat er dan mis en hoe kunnen we dat oplossen? Want er zijn best wel veel exposanten ondertussen die daar mogelijkheden toe zien, hè? Met de battery storage. Dus dat je overdag aan het eigenlijk aan het hamsteren bent van stroom. Zodat je dat kan gebruiken. En er zijn natuurlijk hele slimme oplossingen voor.
Ja.
En die moeten gedeeld en kenbaar zijn.
Ja, maar de staatssecretaris die komt ook langs.
Ja, absoluut. Ja.
Nou, eventjes terug naar jou, Robert-Jan, want we hebben het er zo over en over leasecontracten. En dan vraag ik je om een cijfer, misschien weet je het niet, maar ga ik toch vragen. Hoeveel procent van jullie leasecontracten rijdt nou volledig elektrisch en hoeveel heeft er nog een brandstofauto? Heb je daar cijfertjes in je hoofd?
Weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar de overgrote meerderheid van wat op dit moment besteld wordt, is in ieder geval elektrisch.
Ja, toch wel.
Ja, zeker.
En dan zit je zeg maar 3/4 of zo.
Die kant ga je wel op, of meer nog. Ja. Ja.
Wat ik mij ook afvraag, in hoeverre het afschaffen van de salderingsregeling daar ook nog als een soort promotor aan bijdraagt.
Bijdraagt aan het feit dat er veel elektrisch gekozen wordt?
Ja, dat mensen toch meer oog hebben voor een elektrische auto. Want ja, straks gaan mijn zonnepanelen, ook als je een bedrijf hebt, gaan natuurlijk niet heel veel meer betekenen voor jou.
Nou, het is eigenlijk wat Maarten net zei. Die auto's zijn natuurlijk ook een rijdende accu. Ja. Hè? Dus een deel van de oplossing is natuurlijk zelf een thuisbatterij hebben. Maar op het moment dat die techniek in die auto's ook zit, kan je je auto ook als thuisbatterij gebruiken. Dus dan is het denk ik nog steeds interessant om die zonnepanelen op het dak te leggen. Het is nu nog niet zo ver. Hè. Er zijn nu maar een beperkt aantal merken die wat ze dan noemen bidirectionaal laden mogelijk maken. Maar dat is wel een richting die we opgaan. En dan wordt die auto letterlijk denk ik een onderdeel van de oplossing.
Ja.
In plaats van wat hier nu is een onderdeel van het milieuprobleem.
Ja, en het kan, hè. Het kan heel eenvoudig. Alleen het is wel weer, en daar ga je weer met wetgeving. Ja, als ik zometeen sta te laden bij de baas en ik kom thuis en ik ga die stroom weer gebruiken, mm-hmm. die ik bij de baas gratis heb gekregen, dan is het weer een verkapt loon. Hè? En zo blijf je altijd maar weer in cirkeltjes lopen.
Ja.
En dan zijn we wel echt Nederland ten top in de bureaucratie die gewoon dat niet voor elkaar krijgen. En ja, ik vind dat tergend langzaam gaan en de oplossingen liggen er. Dat is wel leuk als je dan inderdaad op Zandvoort binnenloopt. Je loopt er echt de toekomst in en het wordt heel kenbaar en heel tastbaar hoe het systeem werkt.
Ja, want ik heb een kennis van mij is ondernemer, aannemer en die kijkt dus naar een elektrische bus.
Ja.
En die zegt van, maar ik wil dat integreren in mijn netwerk thuis.
Ja.
Hè, dus in combinatie met een thuisbatterij, dat ik 's avonds vanuit de thuisbatterij die bus kan opladen. Dat soort dingen. Maar daar zit nog weinig stimulering in. Het zijn dure oplossingen, want ik heb er ook zo'n presentatie over bijgewoond.
Ja.
Je praat maar zo over investeringen van 25.000 tot 50.000 euro. Wil je echt een goed systeem hebben, dat ook kan praten met het net, dat kan samenwerken met dynamische stroomcontracten.
Ja.
Dus daar zit misschien ook nog wel een beetje een toekomstdenken in.
Voor... Nou zeker, maar aan de andere kant is wel, hè, als zo'n dak zo meteen vol ligt daar met zonnepanelen en je hebt ook je, en dat is het interessante met elektrische auto's, in de aanschaf zijn ze relatief nog duur, alhoewel die prijzen wel zakken. Maar het gaat om de total cost of ownership, hè, dus wat ben je nou onderaan de streep kwijt? En die benzinebonnetjes of die dieselbonnetjes nog, ja, die zijn natuurlijk ook echt gigantisch. En er zijn ook subsidies. Hè. Je hebt nu ook de ERE-certificaten. Dus dan krijg je 10 cent per kilowattuur krijg je terug. Dus dat zijn allemaal wel slimmigheden. En als je dat niet weet, dan loop je ze mis. En daar staan we juist voor op het podium, daar op de bühne, om te vertellen hoe je het nou zo slim mogelijk kan doen, zodat je geld gaat besparen.
Inhakend op wat Wim zegt, hè, je hebt het over het afschaffen van salderingsregeling. De kans is natuurlijk zeer aannemelijk dat we binnen nu in een enkele jaren wel een vorm van wegenbelasting gaan betalen voor een elektrische auto. Een wegenbelasting wordt dan ook een belangrijk component van een maandelijks leasebedrag. Ja, hoe zie je dat en wat is je verwachting, wat voor impact dat dan zal hebben op de keuze voor een elektrische auto?
Nou, laten we iedere kostenverhogende maatregel die specifiek voor elektrische auto's geldt, die is natuurlijk negatief, zou je kunnen zeggen. Dat gaat de acceptatie en de implementatie alleen maar vertragen. En het jammer is dat we dat dus ook zien nu, hè, bij de overheid. Die nemen een aantal maatregelen waardoor naast de pseudo-eindheffing het ook weer minder aantrekkelijk is om elektrisch te rijden. Dus dat is eigenlijk heel jammer. En dat geldt eigenlijk ook voor het eind. Jij noemt het er straks al even. Je zegt van nou, restwaarde komt bij ons, wordt besproken. Wat we natuurlijk het liefste zien is dat die auto's in Nederland blijven. Dus dat er ook regelingen komen die stimuleren dat die auto's in Nederland blijven. Dat is nu helemaal niet het geval. Als je kijkt naar bijtelling, ieder bijtellingsvoordeel wat er nog is, en dat is natuurlijk steeds minder geworden in de afgelopen jaren, komt op het eind van een 5-jarig contract te vervallen. Daarmee is hij dus onmiddellijk zakelijk al minder interessant geworden, die auto.
Ja.
En inderdaad, in de buitenlanden waar de acceptatie en de implementatie van elektrisch nog veel beperkter is, zie je wel allerlei subsidiemaatregelen die ja, ook tweedehandse auto's aantrekkelijk maken voor die markten. Waardoor onze auto's meteen naar het buitenland gaan.
Ja.
En dat is natuurlijk heel zonde. En er zijn echt prima regelingen te verzinnen. Sterker nog, sommige bestaan al te delen. Die het interessant maken om die auto's in Nederland te houden.
Ja.
Ja. Ik ga nog even weer naar jou, Maarten. Want ik wil toch nog een beetje aandacht voor de EV Experience. Is het eigenlijk Evens EV Experience? Is het een naamkoppeling of niet? Of zijn jullie nog niet zover?
Wat jammer dat ik die vraag niet mag beantwoorden.
Oh, ja, mag jij ook beantwoorden.
De Evens Experience, ken je er ook van. Er zit geen naamkoppeling. Maar wel zullen we onmiskenbaar maken dat zij hoofdsponsor zijn. Zeker ook op het evenement. En vooraf zijn we al volle bak bezig. En ja, we willen echt dat mensen zien... dat Evens de leasemaatschappij is op EV Experience.
Ja.
Dus dat gaat zeker lukken.
Ja, ik kwam even weer bij jou terug, want ik had hier nog een vraag over die workshops. Want ik vond het wel interessant. Wat voor workshops zijn er dan? Wat wordt daar verteld allemaal? Heb je een idee?
Ja, zeker. We werken natuurlijk samen met Autorij. Dus we hebben onze grote vriend Roland Tameling. Die staat 3 dagen lang op het podium veel energie te geven en mensen te inspireren. We werken ook samen met de Vereniging Elektrische Rijders. Die zullen daar ook workshops geven. En dat gaat dus echt over deze onderwerpen. Hè. Wat moet ik doen? Moet ik wel of niet kiezen voor een heel thuisbatterijsysteem? Dus het zijn in totaal ook in verschillende workshops. Zijn denk ik in totaal iets van 100 verschillende sessies.
Ja.
En het is echt maar net, wat past je? Waar ben je naar op zoek? Welke informatie? Waar sta je in het proces? Hè, zoals Robert-Jan net omschreef. Sommige ondernemers die hebben geen idee dat er een pseudo-eindheffing op aankomt. Ja, dat kan je duizenden euro's per jaar kosten als je daar nu de verkeerde keuze in maakt. Dus ja. Dat zijn wel echt basale handvatten die we ze meegeven.
Ik kom weer terug op dingen die al gezegd zijn, maar ik heb daar mijn vraagtekens bij. Ik snap niet de rol van een batterij in een auto als thuisbatterij. Want je hebt je auto opgeladen en dan staat die bij jou voor de deur en dan ga je hem weer ontladen. Dus wat is dan het... Ja, dan heb je wel stroom in je huis, maar heb je geen stroom in je auto.
Maar stroom die ontziet het net op dat moment. Dus die piek die gevraagd wordt door de misschien wat dunnere, oudere kabels... wat ooit een keertje in 1960 is opgebouwd... toen er nog geen waterkokers, koekers, nou, noem het maar, was... die zijn daar helemaal niet op gebouwd. Om die hoeveelheid stroom die nu gevraagd wordt om te geven. Dus als je die EV inplugt, dan gaat die accu direct... je huis bevoorraden.
Ja, maar ja, dan heb je dus, als jij de volgende dag weg wil, heb jij niet 100% opgeladen auto.
Nou, het gaat erom op die piekmomenten. Dus als iedereen om 6 uur 's avonds thuis komt, vervolgens zijn ding gaat doen. Je hebt maar tussen 4 uur 's middags en 8 uur 's avonds, heb je gewoon in Nederland een gigantische piek op het gebied van elektriciteitsverbruik.
Ja, 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 ja.
Nou, dat soort momenten, als je dan je die elektriciteitsbehoefte voor jouw eigen huishouden uit je auto trekt, en dan op een gegeven moment is het 11 uur. Dan is het grotendeels van werkend Nederland gaat dan
en dan slapen, ga je auto weer laden.
En dan 's nachts ga je je auto laden.
Ja,
en want dan
is gewoon 100%. Ja,
ja, en dan 's ochtends is die op 100%. Maar omdat 's nachts natuurlijk relatief weinig energievraag is. Maar het gaat juist om die enorme pieken. En dan dat zijn van die momenten dat het elektriciteitsnet het zwaar krijgt. En als je dan stroom uit je elektrische auto kunt trekken. Daarmee ontlast je het elektriciteitsnet.
Ja. Nee, nu begrijp ik hem helemaal. Ja. Ik had er al een vraagteken bij staan. Ja.
En het goede nieuws is, we hoeven niet te wachten tot al die auto's allemaal wederzijds kunnen laden. Dus ontladen en laden. We hebben ook apps ontwikkeld die dat ondersteunen. Dus juist om die piekmomenten eruit te krijgen. Dus je stopt je laadkabel erin. En met de app kan je volledig sturen vanaf welk moment die moet gaan laden. En wanneer niet. En wanneer je de auto weer nodig hebt. Maar bijvoorbeeld ook van hoe lang je dan mee moet rijden. Hè? Dus welke afstand. Ja. Want we zijn natuurlijk allemaal heel druk bezig om die auto helemaal vol te laden. Het liefst iedere dag helemaal vol. Maar het is helemaal niet nodig. Hè? Want als je ziet wat de gemiddelde afstanden zijn die mensen afleggen. Nou, met name ook woon-werkverkeer. Dat is vaak helemaal niet zo ver.
Ja, dus, we zien het denk ik ook niet. Die heb je ook nooit altijd vol.
Nee. Ja, nee, maar dat is het ook. Dus met zo'n app kan je dat prima regelen. Zet je je ritten erin. Dan weet je ook precies hoeveel moet ik laden om vol te zijn. Dat regelt hij allemaal zelf. En dan zorgt hij dus inderdaad voor dat als het druk is op het stroomnet. Dat er dan niet geladen wordt.
Ja, want dan is de stroom ook duur.
Ja.
Ja, ja. Dus, dus ik kan jullie ook adviseren, ga naar de Slim Laden app, dan is dat zo geregeld. Geen enkel probleem.
Ja, bij mijn auto helpt het niet. Maar,
die start elektrisch.
Maarten, nou ben ik even kwijt wat ik wilde vragen. Oh ja, ik had het over, sturen. Zo kwam ik op het volgende. Ik zag op je website ook een leuk gadget. En dat is rijden met een Tesla door Zandvoort met je handjes van het stuur af.
Ja, vertel eens. Dus dat is autonoom rijden.
Ja.
Dat zit in level 2 officieel, om het heel technisch te maken. Maar level 2 betekent dat je wel kijkt en zelfverantwoordelijk bent. Dus niet die auto of de autobouwer. Maar je gaat dus inderdaad, je stapt hierin vanaf het circuit. We zetten de auto's bewust niet op het circuit. Maar ja, laat het maar eens door het dorp ervaren. Hè. Hoe gaan ze om met een zebrapad? Wat gebeurt er bij een stoplicht, bij een rotonde? Ik heb dat zelf onlangs meegemaakt. Ja, ik was de eerste paar minuten best wel... Ja, het is toch gek, want het zweet voel je toch een beetje opkomen in je handen. Ja, en na een paar minuten, de vraag die je werd gesteld bij Tesla was... Wil je rond je ring of wil je dwars door het centrum van Amsterdam? Ik zei, nou, laat maar zien wat we gaan doen. Ik wil wel die 9 straatjes door. Nou, en ja, het is... Ik was echt enorm onder de indruk, want die auto rijdt volledig zelf vanaf het parkeerterrein, dwars door de stad, 3 kwartier weer terug. En op een gegeven moment kwam er een e-bike, kwam er rechts achter, die kwam met een noodvaart, die ging links voor, wilde die ons wegkruisen. Nou, ik had hem zelf niet gezien, maar die auto stond op zijn rem. En ja, dat is natuurlijk, als je eventjes even uitzoomt waar we 10 jaar geleden vandaan kwamen en waar we nu al staan technologisch. Als je dat extrapoleert over 10 jaar, hoeveel er dan al kan op het gebied van autonoom rijden. Ja, ik vind dat een bijzondere ontwikkeling om te zien. Ja.
En nog even, want we moeten een beetje richting afronding van onze podcast. Wat ik ook leuk vond om te zien, je hebt ook een off-road experience voor de stoere jongens en meisjes.
Zeker, ja, ja. Ja, dus dat is inderdaad door de duinen heen.
Ja.
Fantastisch mooie ervaring. Dan zie je het circuit ook weer op een andere manier. En je kan inderdaad een 4 meter hoge autowip en een hellingshoek kan je allemaal testen.
Allemaal met elektrische auto's.
Ja, uiteraard. Ja. Nee, en ik wil nog één pleidooi. Wil ik nog één oproep doen. Dat is meer voor de automakers. Dat vind ik ook een bijzondere. Want er zijn heel veel automerken die nu heel erg aan het pushen zijn op hoe ver kan de auto. Hè? Dus de range is wel 800 kilometer. Nou, dat betekent dat je een gigantisch grote accu en batterij mee zult. Terwijl dat ik er echt van overtuigd ben. En dat is ook de toekomst wat we denk ik de komende jaren gaan zien. Is dat die accu's steeds kleiner worden. Daarmee worden die auto's steeds betaalbaarder. En als we vooral dat snelheid van het laden goed onder de knie krijgen en netcongestie oplossen, dan zakt de prijs van die auto gigantisch, want de accu is een hele dure component. En mobiliteit wordt echt snel duur de laatste tijd, te duur. Dus om mobiliteit betaalbaar te houden, is dat er eentje die we absoluut ook in de gaten moeten houden. Hoe krijgen we kleinere betaalbare EV's op de weg?
Mooie afsluiting. Althans, we zijn er nog niet helemaal. Want ik wil nog, dat kan op de valreep, nog eventjes weer naar Robert-Jan. We nemen deze podcast op de vrijdag van het Grand Prix weekend van Zandvoort. Ga je naar de Formule 1 kijken, Robert-Jan? Ben je een liefhebber?
Ik ben een grote liefhebber. Ik ga er ook zeker naar kijken, maar helaas niet op Zandvoort zelf.
Nee, ik ben er zelf ook niet.
Er
zijn ook niet zoveel mensen, toch?
Nee. 200.000.
Drie keer 105.000 heb ik gehoord.
Ja, ik was er gisteren toevallig.
Ongelooflijk.
Al eventjes. Dat is ook een heel zakelijk evenement wat daar al losgaat op het terrein. Ja, het blijft vanuit de evenementenbril is het echt een waanzinnig evenement. En ook qua sport wat daar gebeurt. Ja, fascinerend.
Gaan we nog een voorspelling doen wie die gaat winnen?
Nou, het is dus wel de laatste keer, maar het is wel voor het eerst een sprintrace. Dus dat maakt het raceweekend dus een totaliteit.
Mooie.
Natuurlijk wel wat interessanter, want je hebt dus op de vrijdag, einde middag, heb je dus een kwalificatie.
Ja, dat is dus vanmiddag.
Vanmiddag. En dan heb je morgen een sprintrace. Ja. Morgen, aan het eind van de middag, heb je dus weer de kwalificatie voor de zondag. Ja. Dus al de bezoekers worden wel extra getrakteerd op mooi spektakel.
En als deze podcast online beschikbaar is, dan is het raceweekend voorbij. Dus kunnen wij nu nog mooi even voorspellen. Robert-Jan, wie gaat er winnen?
Ja, ik ben een beetje verbaasd over deze vraag. Want volgens mij kan er maar één iemand winnen. Dus dat is Max Verstappen.
Ja. Maarten?
Ja, nee. Hopelijk met een beetje regen nog tussendoor. Dan
is hij beter, hè?
Ja, daar blinkt hij wel in uit. Zeker op home soil gaat hij dat wel.
Ja, dat zou wel echt de cirkel rondmaken. Hij heeft ook net zijn contract verlengd bij Red Bull Racing.
En dan gaat de Formule 1 over in de Formule E, heb ik begrepen. Dat moet leuk zijn voor jou, Maarten.
Ja, vind ik gaaf. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk de toekomst. En de hele Formule 1 investering, het is natuurlijk meer een show geworden. Maar waar een automerk in research en development misschien wel honderden miljoenen pompt in het verbruik van verbrandingsmotoren. Ja, die technologie die werkt niet meer door in de nieuwe auto's. Dus stop daarmee. Ga lekker richting duurzaam vervoer.
Ik vind het wel mooi hoor, want de Formule E heeft nog best wel wat te winnen qua aandacht. Is echt geen enkel opzicht te vergelijken met Formule 1. Maar het feit dat 18 en 19 juni 2027... dus een Formule E, twee races worden dan gereden op het circuit van Zandvoort, dat kan die raceklasse toch best wel een push geven.
Ja, er zitten ook Nederlanders in, toch?
Zitten Nederlanders in, ja, zeker weten.
Ja, niet de Vries.
Nick de Vries en Robin Vrijs heeft er ook mee gereden. En dit seizoen wordt er voor het eerst gereden met de vierde generatie Formule E-auto. Maar dat is echt serieus snelle racewagen.
Ja.
Sterker nog, het is de snelst accelererende raceauto binnen de FIA-reglementen in een rechte lijn.
En de andere kant is ook, als je zo meteen de Formule 1 of V10 hoort, het passie en auto's, dat is natuurlijk ook geluid wat erbij hoort. En dat valt daarin weg. Maar er zit een hele andere component die veel relevanter is. Het is een groot zakelijke markt die naar zo'n Formule 1 komt. En dan op die technologie en die accu's en het snelladen wat ze ook doen, dat zijn echt de juiste investeringen om te laten zien, hé, maar zo kan het. En dat zijpelt door in onze dagdagelijkse industrie. En dat hebben we ook hard nodig.
Daarom zie je ook steeds meer merken in die klasse stappen. Want Opel doet volgend seizoen dan ook weer mee. Maar Porsche, Mercedes, ze zijn allemaal ingestapt.
Ja.
Het is toch allemaal niet zonder reden. Maar ik vind het toch wel leuk, weet je. We balen er allemaal wel van dat Formule 1 dan stopt in Zandvoort. Maar het is toch wel weer geinig dat ze het voor elkaar hebben gekregen om dan de Formule 1 ernaar toe te trekken.
Ja.
Dus zet maar vast die agenda 18 en 19 juni 2027.
Maar eerst zetten we 23, 24, 25 september in de agenda. Dat zeg ik goed, hè?
24, 25, 26. Ja,
voor de EV Experience. Maar we gaan nog eventjes een klein spelletje doen. We doen altijd de 30 seconds. Om welke auto gaat het dan in die 30 seconden? Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik mijn huiswerk niet gedaan heb. Dus even een vraag aan de regie. Wat was het antwoord van de vorige keer? Weet jij dat nog toevallig?
Dat was de Fiat Panda.
Ah, dat was dus de oplossing van de vorige keer. We hebben wel een winnaar. Theo Wateringen uit Goes, gefeliciteerd. We gaan opnieuw luisteren naar een nieuwe opgave. Om welke auto gaat het? We noemen geen merk, geen model en geen land van herkomst.
Gelegen onder de rook van Londen. Je bent verder gegaan waar iemand anders is gestopt. Chris Rea is groot fan van je, vooral tijdens kerst. Denk aan Brad Pitt en Morgan Freeman. Of aan hoofdzondes van de katholieke kerk. Om snelheid te realiseren, voeg je gewicht toe.
Ja, de antwoorden kunnen naar podcast@autorij.nl. Foute antwoorden mag ook, maar het is leuk als je de goede antwoorden hebt natuurlijk. We gaan de mensen hier aan tafel bedanken. Maarten Pompen, de baas van de EV Experience, Mr. Electric. Dank voor je komst. Robert-Jan Eikelenboom, de director commerce van Evens. Ook dank voor je komst. Wim Otte en Niall van Leeuwen. Ja, dit was het voor nu. Over een paar weken volgt weer een nieuwe editie. Volg autorij.nl op de site, Facebook, Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast app. Mail je vragen en opmerkingen naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.